Goed, vanavond 2 Timotheus 3, vers 10 tot en met 17, op avond 8 alweer. En ik wil dat eerst even lezen, uit de Telos-vertaling. En dan gaan we vers voor vers bekijken wat de Heer ons te zeggen heeft. Dus 2 Timotheus 3, vers 10. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen. En uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. Terwijl zij misleiden en misleid worden. Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent. Daar je weet van wie je het hebt geleerd. En omdat je van jongs af de heilige schriften kent, geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. Tot zover. We hebben een aantal avonden inmiddels achter de rug. En in al die avonden hebben we geprobeerd iets te leren uit deze brief. Ik heb het een van de vorige avonden ook al gezegd. En ik zeg het vanavond weer. Maar het is in de praktijk heel moeilijk om de inhoud van deze brief goed te begrijpen. Zo kwam ik laatst bij een organisatie en die hadden als motto, christelijke organisatie, wij maken discipelen. Ons motto is 2 Timotheus 2 vers 2. En die organisatie bestond al meer dan 30 jaar. Terwijl als je 2 Timotheus 2 vers 2 leest, gaat het helemaal niet over discipelen maken. Totaal niet. Dat bewijst maar weer eens hoe lastig het is om de inhoud van deze brief goed over te brengen. Paulus, en hebben we toen ook behandeld, zegt: vertrouw datgene toe wat je van mij gehoord hebt. Dat is dus de inhoud van het onderwijs betreffende de Heer Jezus, de gemeente, het woord van de waarheid en dat recht gesneden. Daar gaan we zo nog wel iets over horen ook. Maar vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. Want we leven in een tijd, en dat is natuurlijk al vaak gezegd, ook hier in de reddingsark, maar dat moeten we echt wel elkaar blijven voorhouden, denk ik, waarin de christenheid, iedereen die belijdt bij de Heer Jezus te horen, uiterlijk, ja, in zwaar weer verkeert. Het is in verval, ik heb het al verschillende malen aangegeven. En dat is eigenlijk aan de gang op verschillende niveaus. We hebben te maken in deze wereld met miljoenen mensen die belijden christen te zijn, waarvan een groot deel eigenlijk leeft zoals de wereld leeft. Maar we hebben ook te maken bijvoorbeeld met de evangelische wereld in ons eigen land. De evangelische gemeente, waar ik natuurlijk zelf heel veel in verkeer. In mijn spreekbeurten, in mijn onderwijs. En ook in die evangelische wereld is dat verval aan de hand. En dat is minder ernstig misschien als bijvoorbeeld bij mensen die echt helemaal totaal geen leven uit God hebben. Maar toch zie je vandaag de dag dat ook in evangelische gemeente de mens centraal staat. Het gaat altijd weer om, bijna altijd om ik en om mij. En om, we zien het ook in de liederen. Het is ik. In plaats van wij. Maar het is ook vaak, het moet om mij gaan, hè, om mijn geluk en om mijn gevoel en om mijn ervaring. En dat is een ernstige ontwikkeling. En vandaar dat ik deze brief heb uitgekozen, omdat ik zo graag wil dat we een gezond en gebalanceerd en nuchter leven hebben met de Heer Jezus. Want ik heb zeer velen afzien vallen van het geloof. En daar ben ik nog maar 12 jaar bezig als fulltime bijbelleraar. En ik merk het aan mijn eigen leven hoe ongelooflijk ernstig het is. Hè? De aanvallen van de tegenstander, de ontmoedigingen die je soms hebt. Maar ja, ik ken vele mensen die goed begonnen, maar die het niet volgehouden hebben. Het zegt niet iets over of ze in de hemel komen, dat weet ik allemaal niet. Maar hun leven met de Heer hebben ze opgegeven. Nou, en vandaar deze brief. En Paulus schetst daarin een beeld. We hebben dat de vorige avond gezien. Het was eigenlijk een beetje een negatieve avond de vorige keer. He, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 9. Waarin hij die laatste dagen beschrijft. En hij beschrijft daar het gedrag van de mensen in de christenheid. Of zoals de Heer Jezus dat in Matthäus 13 zegt. Een vrouw nam een 3 maten meel en verborg daarin zuurdeeg. Hè? Het was helemaal doorzuurd. Nou, ik geloof dat dat daar gaat over hetzelfde principe als hier. Namelijk, de mensen zullen zijn zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars enzovoort. En ze hebben, zegt hij dan in vers 4 en 5, meer liefde voor genot dan voor God. En ze hebben een uiterlijke schijn van godsvrucht. Maar ze verloochenen de kracht ervan. Dat betekent, ze zijn in naam en in belijdenis, zijn ze gelovig. Ze doen alsof ze in God geloven. Maar ze verloochenen eigenlijk de Heer Jezus. Daar komt het om neer. De persoonlijke band met Hem. En ik heb zelf ook een aantal jaar zo geleefd, dus ik weet hoe het is. Ik weet nog dat ik hier voor het eerst in de renningsark kwam. En ik was belijdend lid van een kerk. Ik deed mee aan de catechisatie van de jeugd. Ik was toen een jaar of 18. Maar ik ging hier eten en boven hier zo. En er werd mij iets verteld over de Heer Jezus. Maar het zei me niks. Helemaal niks. En zo zijn er velen, helaas, vandaag. Het zijn zware tijden. De mensen zullen onverzoenlijk zijn. Ik heb van de week nog een gesprek gehad met een jonge man die ik 10 jaar geleden samen met zijn vrouw mocht inzegenen in Ermelo. En nu zijn ze bij de scheidingsmakelaar geweest vorige week. En ze zijn onverzoenlijk in die zin. Ze gaan nog wel met elkaar om, maar er is geen liefde. Er is geen herstel. Er is geen. Dan denk je van jongens. Als je dan hoort wat er allemaal gebeurt in zo'n huwelijk. En ondertussen belijdt men christen te zijn. Dat is verschrikkelijk. Ik heb een citaat boven aangezet van een Nederlandse dominee. Ik zal zijn naam maar niet noemen. Maar dat zegt iets over ons land. Denk ik. Er zit in al die verhalen over Jezus wel degelijk iets leuks. Zegt hij. De manier waarop hij heeft gesproken, de bergreden bijvoorbeeld, daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Maar als het gaat over zijn bloed dat ons reinigt, dat gezeur over Jezus als verlosser en verzoener, dat is niet de boodschap van Jezus. Nou, dat is niet de enige die dit zegt. Er zijn hele kerken, denk aan de gereformeerde kerk bijvoorbeeld, waarin leidinggevende theologen. Dat is de christenheid, mensen. Daar wordt de Heer Jezus aan de kant gezet. En komende week staan er weer duizenden mensen langs de route van de Passion. En worden ze weer aangeraakt in hun emotie, in hun gevoel. Van, oh, het is een mooi verhaal. Ja, het was onrechtvaardig. Maar de vraag is, wat doen die mensen met hem? Nou, dat is de situatie van 2 Timotheus. En Timotheus zelf. Timotheus staat symbool voor die gelovige die vandaag de dag zegt, ik wil mij distancieren van Dit hele gebeuren, ik wil daar niet mee verbonden zijn. Sterker nog, ik wil in deze wereld een mens Gods zijn. En dan geeft Paulus in deze brief handvatten, hulpmiddelen, aansporingen, hoe wij dat moeten doen. En de vorige keer heeft hij in 9 versen geschilderd hoe ernstig de situatie zal zijn, zo ernstig zelfs, dat mensen in vers 8 zich verzetten tegen de waarheid. Dus het is niet alleen maar dwaling, het is niet alleen maar een beetje half, maar het is zelfs een verzet tegen de waarheid geworden. En dat bevindt zich allemaal in de kerk. In de gemeente.
Ik zie al wat die dominee al zegt.
Ja. Want dat woordje gezeur in dat citaat, dat is al, het getuigt al van het verzet tegen God. Het verzet tegen de Heer Jezus. Nou, vanavond is het contrast met de eerste 9 versen. Daar was het donker, nu wordt het wit. Maar jij, en maar u, of gij daarentegen, maar in de Telos zegt, staat maar jij. Dat komt 2 keer voor in dit stukje. In dit vers en in vers 14. En dat is het contrast met wat er gaande is in die laatste dagen, in die zware tijden. Hij heeft dus die eigenschappen genoemd van vers 2 tot hoofdstuk 3, vers 2 tot en met 4. Die 19 kenmerken van goddeloosheid eigenlijk. En dan zegt hij, maar jij, vanavond tegen ons. Maar jij. En dan komt, jij hebt, dat is het eerste wat er staat, nauwkeurig nagevolgd. In plaats van ernstig moedeloos te worden van de situatie, moeten we leren om het positieve na te volgen. Om iets in onze harten na te jagen, als het ware. Zoals Paulus dat ook zegt in Filippenzen 3. Eén ding doe ik jaag ernaar. En Timotheus had dus dat hele leven, de leer, dat gaan we zo nog zien van Paulus, had hij bestudeerd, had het gezien en hij had het als model genomen. En dat zien we ook in 1 Timotheus 4 vers 6. Daar staat, als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd. Ik kwam tot geloof in 1993 en ik werd door allerlei verschillende broeders en zusters geschreven woord. Maar ook persoonlijk werd ik opgevoed in de woorden van het geloof. En dat was echt een grote genade, want ik zocht daar zelf niet naar. Het overkwam me bijna. En ik was ook wel zo dat ik door de Heilige Geest die in mij woonde, eigenlijk ogenblikkelijk een ongelooflijke honger kreeg naar Gods woord en naar allerlei boeken en uitleggingen. En ja, dat was echt een paar jaar van overstroming eigenlijk. Want ik bezocht altijd de zondagavonden, Maranatha-avonden daar, zo in Ermelo. En ik bezocht de Bijbelstudies van Ouweneel en van weet ik veel allemaal wie. En zo word je langzaam opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, staat hier. En het is de bedoeling dat een mens Gods dat nauwkeurig navolgt. Ja? En Paulus die zegt, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling enzovoort. Paulus was het model. En het wil niet zeggen dat hij een soort voorbeeld van ons is als mens. Maar, zoals ik daar ook onder heb gezet, twee teksten, dat vind ik heel belangrijk. Het gaat niet om Paulus, maar om de Heere Jezus in en door hem. En hij zegt bijvoorbeeld eerst in Romeinen 15 vers 18. Ik zal het niet wagen iets te zeggen dat Christus niet door mij gewerkt heeft, om de volken tot gehoorzaamheid te brengen. Het staat onder vers 10. Ja? Dus hij heeft nooit iets gezegd wat niet door de Heere Jezus gezegd zou kunnen zijn. En het tweede tekst vind ik ook heel mooi. 1 Thessalonicenzen 4 vers 2. Want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. En zo moeten wij ook zijn brieven, zijn onderwijs, ook vanavond aanvaarden als bevelen van de Heer Jezus. Dus het gaat niet om Paulus als zodanig uiteraard, dat snappen jullie ook wel, hè. Maar het gaat echt om het feit dat er iemand is geweest die een zondige natuur had, zoals wij dat hebben. De Heer Jezus had die uiteraard niet. En die toch een voorbeeld is geweest. En Timotheus had dat nauwkeurig nagevolgd. Nou, wij kennen Paulus niet persoonlijk. Maar we hebben natuurlijk die brieven, 13 stuks. Hebreeënbrief waarschijnlijk ook. En daarin, en vooral de tweede Korinthebrief, daar zien we eigenlijk de meest persoonlijke kant van hem. Hoe zijn motieven waren, hoe zijn hart was. Dat is eigenlijk de minst, of één van de minst leerstellige brieven. Maar het is een brief die echt laat zien hoe hij is, hoe hij was. En dan begint hij met de volgende elementen. Het zijn er 9. En de eerste is mijn leer. Timotheus, vanavond eventjes. Jullie, ik, wil je een mens God zijn in tijden van verval, dan moet je nauwkeurig mijn leer navolgen. Of onderricht. Dat is in de middelste, dat is de NBG. Onderwijs. Methode van onderwijs. Ik maak mij zorgen over het feit dat er zo weinig jonge mensen, hè, vandaag echt nauwkeurig studeren in Gods woord. Ik weet niet precies hoe dat komt. Ik zie heel weinig jongeren op studies, op bijbelavonden. Of, er zijn er wel een paar, maar dan denk ik, hoe word je dan opgevoed? Je kunt natuurlijk niet groeien in het geloof als je niet opgevoed wordt in de gezonde woorden. En nogmaals, als ik terugdenk aan onze begintijd, ik, mijn broer, nog wat vrienden van mij, ja, dat was één grote honger naar Gods woord. En conferenties had je gewoon een heel weekend. Zaterdagmorgen 2,5 uur, zaterdagmiddag 2,5 uur, zondagochtend dienst, zondagmiddag 2,5 uur studie. Ja, vond je prachtig. En dan leer je ook echt wat van. Maar op een of andere manier is dat minder. Tenminste, of ik moet het verkeerd zien hoor. Maar de leer staat hier voorop. En dat is niet een droge kost of zo. Leer is in de Bijbel niet, een stukje theoretische kennis, theologie. Nee, het is werkelijk waar. Het onderwijs betreffende de Heer Jezus. En betreffende dat wat hij tot stand heeft gebracht. Nou, misschien kun je even naar 2 Johannes gaan. De brief van Johannes. En juist vooral in zo'n tijd waarin mensen maar van alles roepen, is het zo belangrijk om die gezonde woorden van de schrift tot je te nemen. In de tweede brief van Johannes zegt hij dit in vers 9. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, dat betekent betreffende Christus, over hem, van hem en over hem, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Hier merk je al dat leer niet een soort theologische juistheid is, maar het is een geloofsopvatting over hemzelf, de leer van Christus. Vers 10, als iemand tot u komt die deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken. Dat is wat, ja. Dat is heel wat, ja. In die tijd reisden de leraren rond. Niet met de auto zoals ik dat doe, nu natuurlijk. Maar als ik 2000 jaar geleden de studie had gegeven, dan had ik hierheen komen lopen. Gistermorgen vertrokken, denk ik. En hadden Richard en Betty mij ontvangen. En boterhammetje, soepie. Zo ging dat, hè? Maar als iemand de leer van Christus niet bracht, mocht dat niet. Ontvang hem in je huis en begroet hem niet. Dus in die tijd was een begroeting wat anders dan tegenwoordig. Maar dan heb je dus geen deel aan zo iemand, aan zijn boze werken. Want de leer is belangrijk. Want het zijn gezonde woorden. We nemen dat tot ons. En het brengt ons in een geloofsverbinding met de Heer Jezus zelf. En ik merk in mijn eigen leven, ik weet bijna zeker dat het bij jullie ook zo is, dat je geestelijke gezondheid samenhangt met de hoeveelheid tijd die je hebt in het woord van God en in gebed met hem. Dat is gewoon zo. Maar als ik een tijdje, zoals afgelopen week, had ik zo'n paar dagen, dan ben ik een beetje moe en dan heb ik heel veel gewerkt. En dan denk ik, nou, laat maar even. Hè. Maar dan merk je gewoon dat je wat minder bij hem betrokken bent. Heb je dat ook of niet? Ja. En ik vind het daarbij ook ontzettend fijn om Gods woord uit te pluizen. En om, gisteren kreeg ik nog een appje van Roy. Van, wat denk jij dat Efeze 5 vers 11 betekent? Weet je wat? Nou ja, dan gaan we dat Griekse woord weer opzoeken en zo. Stelt ze veel meer aan de kaak dan de boze werken van de duisternis. Wat is dat, aan de kaak stellen? Nou, dat vind ik wel mooi, zulke dingen. Dus mijn leer, dat is de eerste. Ik mag de afgelopen weken in een aantal gemeenten dus lesgeven over het onderwerp het huis van God. Dat is best wel confronterend als je het hebt over mijn leer, de leer van Paulus. Ik heb het er ook onder gezet, hè. Als het gaat om onderwijs over mannen, vrouwen, oudsten, hoofdbedekking enzovoort. Nou, dan kan ik niet zeggen dat iedere gelovige zich daaraan houdt. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met onwetendheid. Maar gisteren kreeg ik nog een appje van een andere vriend van mij. Van een voorgangster in de gemeente waar hij nu vertrokken is. Om die reden. En dat wordt ook massaal vandaag toegestaan. Terwijl de leer van Paulus is, van de schrift, ik sta niet toe dat de vrouw gezag heeft of leert. Maar daar gaan we nu niet op in. Maar dat is even een voorbeeld. De leer staat voorop. Maar we zullen ontdekken dat die 9 woorden een opklimming hebben. Want het gaat natuurlijk niet alleen om leer, want het volgende is mijn wijze van doen. Levenswandel. Kijk, een leer zonder de levenswandel, dat is fariseïsme. Daarom is het ook zo ontzettend moeilijk om dit werk te doen. Om te spreken en om bijbelonderwijs te geven. Want als jouw leven niet overeenkomt met wat je zegt, dan kan je thuis blijven, maar dan heb je natuurlijk ook geen overredingskracht. En ik geloof ook niet dat de Heer dat zou zegenen. Maar aan de andere kant word je natuurlijk daar ook wel op aangevallen. Je bent natuurlijk nog niet waar je zijn moet. En als er eens wat voorvalt, dan denk je, oei oei oei, hoe gaan we dit weer doen, snap je? Maar Paulus, zijn leven wordt beschreven in 1 Korinthe 4 vers 17. Tenminste, de wegen in Christus noemt hij dat. En dan zegt hij dit: daarom juist heb ik Timotheus naar u toegezonden, die mijn geliefde en getrouw kind in de Heer is. Die zal u mijn wegen, dus mijn wandel, die in Christus Jezus zijn, in herinnering brengen. Zoals ik overal in elke gemeente leer. Dus zijn leer was in overeenstemming met zijn wegen. En het geldt ook voor ons. Jacobus zegt, laat er niet velen leraars willen zijn, want je zult er des te zwaarder om worden geoordeeld. Dus zodra je zegt hoe het zou moeten, dan moet je daar zelf natuurlijk ook wel in de praktijk een voorbeeld voor zijn. En dat is nogmaals niet altijd even eenvoudig. Derde is zijn bedoeling. Leer zonder leven is droog kost, maar leven, wandel zonder motieven, zonder bedoeling, dat is natuurlijk ook maar schijn. Hè? Zondag heb ik gesproken in Raamsdonk Sfeer over Lucas 12. waar de Heer Jezus eigenlijk gelijk zegt, pas op voor de huichelarij van de fariseeën. Want ze leken heel vroom en oprecht, maar hun bedoeling, ja, dat was eigenlijk eigen eer. Waarom doen we dingen? Is het voor zijn eer of is het tot onze eigen eer? En dat is ook weer een groot gevaar voor sprekers, bijbelleraar enzovoort. Want zo snel ga je toch weer voor je eigen eer. Het is goed gedaan, broeder. Goede preek. Fijn. Goed gedaan. Fijn onderwijs. Dat soort opmerkingen. Daar moet je een beetje voor oppassen. Een goede test is altijd voor mij persoonlijk. Als mensen zeggen van ja, we hebben eigenlijk een ander gevraagd. Of ik dat dan erg vind of niet. Als ik dan denk van jongen, jammer dat ik daar niet. Dan gaat het toch wel om mezelf. Terwijl als het, nou, ook een fijne broeder, die kan het misschien nog beter. Dan ben je niet met jezelf bezig. Dat is belangrijk. En ook voor ons als gelovigen. Dus de bedoeling. En dan het vierde. Je motieven kunnen ook nog misschien wel zuiver zijn. Maar mijn geloof. Het geloof is de grond van het hart. Van de motieven. En ik heb gezegd hier, zijn voornemen was gegrond in zijn geloofsverbinding met de verheerlijkte Heer en met de Vader. Motieven van het hart volgen uit het geloof. Hij vervolgde de gemeente en vanaf het moment dat hij de Heer Jezus had leren kennen, leefde hij door het geloof in de Zoon van God. En wilde hij eigenlijk, ja, hoe zal ik het zeggen, het is bijna niet mogelijk, maar hij wilde eigenlijk aan die heerlijkheid die hij gezien had, wilde hij iets toevoegen. Hij wilde eigenlijk in zijn eigen leven die heerlijkheid van de Heer Jezus toevoegen aan zijn eigen eer, aan de eer van de Heer. Zoals het ook staat geschreven in 2 Thessalonicenzen 1, ik schiet mij zo te binnen, je hoeft het niet op te zoeken hoor, maar dat is een heel mooie uitdrukking, vind ik zelf. Ja, vers 11, daar zegt hij tegen die gelovigen in Thessalonica van hoofdstuk 1. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult. En dan komt het, opdat de naam van onze Heere Jezus verheerlijkt wordt in u. En dat is het motief. En u in hem. Dan het vijfde punt, zijn geduld, zijn langmoedigheid. Hoewel Paulus het monument was van Gods geduld, want hij was een vervolger van de gemeente geweest, zie 1 Timotheus 1 vers 16, bewees hij daarna zelf ook geduld te hebben. Dat geduld heb je nodig in je omgang met anderen en met onszelf, maar zelfs met de tegenstanders. Zie 2 Timotheus 4 vers 2. He? Weerleg, bestraf, vermaan in alle geduld. En lering, alle langmoedigheid. Langmoedigheid heeft heel erg bijzonder te maken met mensen. In een tijd waar het niet zo makkelijk is, ja, kom je met heel verschillende mensen in contact. Zelfs met de tegenstanders. En je moet daar geduld mee hebben. Nou ben ik zelf niet zo'n supergeduldig figuur van nature. Misschien jullie wel allemaal, maar ook niet. Maar met mensen geduld hebben, dat vereist punt 6, liefde. En zoals 1 Korinthe 13 zegt, al had ik alle kennis en dan wist ik alles en dan kon ik alles en dan deed ik alles. Nou ja, goed. En ik had de liefde niet, dan was ik niks. Dat is nogal wat, hè? Dus de liefde was de bron van al het handelen van Paulus. Hij had die liefde van God ontvangen in zijn hart. De AKP-liefde. Terwijl Demas de liefde voor de tegenwoordige wereld had opgevat. Hè, hoofdstuk 4 vers 10. Dus liefde zorgt weer voor geduld. Geduld komt via het geloof. Het geloof bepaalt je motieven, je wijze van doen en uiteindelijk ook datgene wat je onderwijst, wat je volgt, de leer. Dan het zevende punt in dit vers, 3 vers 10 is volharding. Ja, liefde bewijst zich in volharding. Dus ik heb ook van de week die vrouw een e-mail gestuurd. Die dus gaat scheiden nu van die man die ik getrouwd had. Van joh, wat is er aan de hand enzovoort. Want ik voel me toch een beetje verantwoordelijk. Nou ja, en dan krijg je, ik heb het 15 jaar volgehouden en het is op en ik kan het niet meer. En, nou ja, ik snap dat op zich natuurlijk wel, als het soms het gewoon niet loopt. Maar de goddelijke liefde heeft nu al 2000 jaar geduld met deze wereld. Nog langer zelfs. Maar toen de Heer Jezus aan het kruis werd genageld door deze wereld, toen had God in zijn heiligheid alles kunnen wegvagen, bij wijze van spreken. Maar hij heeft het niet gedaan. En hij wacht, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. En we hebben daar maar bar weinig van. Vind je niet? En ik verlang er echt naar dat er weer een opwekking komt in onze eigen gemeente, in ons eigen leven. In mijn leven zelfs. Dat is echt nodig ook. Van joh, waarom heb ik zo weinig volharding en zo weinig van die goddelijke liefde? Hè? Het waren geen opwellingen, er was een constante, volhoudende liefde voor de gemeente. Voor de kinderen van God, voor de kudde van God. En ik zat in de auto op weg hierheen om te denken van, hoe is het toch mogelijk geweest dat zo iemand, Paulus in dit geval, zo'n leven heeft geleid? Het antwoord weet ik wel, maar toch zoveel meegemaakt, zo lang gediend. En dan, ja, zo'n rechte koersgevaar. Heel bijzonder. Dan vers 11. Dat zijn, doet hij het niet meer? Nee. Ja, dat doet het. Mijn vervolgingen. Nou, de vijandschap van de godsdienstige wereld werd zichtbaar in de talloze vervolgingen van Paulus. Nou, als wij al deze punten die we net hebben genoemd echt in de praktijk brengen, dan zullen we vervolgd worden. Zullen we ook het volgende vers zien. En uiteindelijk punt 9 zijn lijden. Het Griekse woord parthemata doelt op innerlijk gevoeld lijden. Dat uiterlijke lijden, dat vervolgen, dat veroorzaakte bij hem ook een innerlijke vorm van lijden. Vanwege de vijandschap van de mens tegen God. En ik ken daar wel een klein beetje wat van. Als je te maken hebt met mensen die niet willen. Als je met mensen te maken hebt die echt tegen God zijn, dan voel je ook wel een stukje verdriet in je hart. Van joh, het zou zo geweldig zijn als je voor hem zou kiezen. Maar ze doen het niet, ze willen het niet. Dat heeft Paulus natuurlijk maximaal beleefd. Hij noemt hier een drietal plaatsen, Antiochieën, waar we lezen dat de Joden de aanzienlijke godsdienstige vrouwen opstookten. En ontstond een vervolging, zodat Paulus en Barnabas uit dat gebied werden verdreven. Iconium, Handelingen 14, daar werden de heidenen opgestookt door de ongelovige Joden, zodat er een plan ontstond om Paulus en Barnabas te mishandelen en te stenigen zelfs. Ze vluchtten toen naar onder andere Lystra. En dat noemt hij dan als derde. En dat lezen we ook in Handelingen 14. Daar genas Paulus die verlamde man, weet je wel. Toen hij zag dat hij geloof had. Toen zei hij, ga op je benen staan. Of je voeten staan. En hij keek hem ernstig aan, zat er dan. Strak aan. Maar de vijandige Joden van Antiochië en Iconium, die waren kennelijk gevolgd. Die zorgden ervoor dat Paulus zelfs gestenigd werd in dat hoofdstuk. Nou, ik ben er wel van overtuigd dat hij uit de doden opstond toen. Want een steniging, dat overleef je niet, denk ik. Als het door woedende Joden gebeurt, nou je weet een beetje hoe uit het Midden-Oosten, die beelden op het journaal, hoe woedend die mensen kunnen zijn. Hè? Nou, als je daardoor gestenigd wordt, dan... Maar er staat heel nuchter in Handelingen 14, en de discipelen omringden hem. En hij stond op en ging de stad binnen. Dus ja... Sommige bijbeluitleggers zeggen dat hij toen ook in die derde hemel geweest is. Wat we lezen in 2 Korinthe 12. Het zou heel goed kunnen. Het is niet met zekerheid te zeggen. Zulke vervolging als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. Dus hier is een mens Gods die staat voor zijn Heer. Die laat zien wie die Heer is. En wat is de reactie van de wereld? van de godsdienstige wereld vooral, dat is: wij willen hem niet. Net zoals ze dat zeiden tegen de Heer. Ik heb gisteravond nog eens eventjes...
Des te wonderlijk is het dat Paulus dan zegt, ik zou wel willen zelf...
Ja, verbannen te zijn.
Voor de Joden die ja. Het gedaan hebben.
Ja, dat is die liefde, hè? Ja, we hebben daar maar niet zoveel van, helaas. Tenminste, ik spreek daar even namens mezelf. Ik zat gisteravond nog even die drie synoptische evangelieën te lezen over de kruisiging. En Matthäus, Marcus, Lucas. En het valt me op dat er zoveel mensen tegen hem aan het spotten zijn. En aan het tekeer gaan zijn. Dus als je dat zo leest. Echt, de menigte die langsliepen bespotten hem. De misdadigers die bespotten hem. De leiders van het volk waren hem aan het bespotten. De soldaten sloegen hem en ze spuugden hem. Herodes wilde hem eigenlijk verlokken tot iets. Bespotten hem ook. Het gaat maar door. Terwijl hij de reine mens Gods was. De gezondene van de Heere God. Het vlees geworden woord. De waarheid. Het licht van de wereld. Dat deden ze met hem. En dan zegt hij ook tegen die mensen van: wat zullen ze doen met het dorre hout als ze dit met het groene hout doen? Dat zegt hij, hè? Op een gegeven moment. Als hij dan die weg naar Golgotha gaat. Tegen die mensen die staan te jammeren. Maar het gebeurde met Paulus ook. En hij zegt: de Heer heeft mij uit alle gered. Al deze vervolging. Dat was een bemoediging voor Timotheus. Die later ook in de gevangenis kwam. Lezen we in Hebreeën 13. Volgende vers. Maar allen die godvruchtig willen leven. Let op, want er staat niet allen die godvruchtig leven. Maar willen leven. Ja, hij mag op het balkje. Ja, dat maakt niet uit. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. In Christus Jezus. Ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben, vervolging. Dat moet bijna wel, want dit vers zegt het. Ja, de familie lacht je uit, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja. Vooral rond de doop. Ik werd hier gedoopt in de Renzaak in 1995. Op 28 maart, ik weet het nog heel goed. En wie was er toen ook al in deze gemeente? 28 maart 1995, jullie? Weet je het nog toen? Nee. Maar dat was een gigantische strijd bij ons thuis. Jongen. En ook mijn familie. Hè? Ja. En ik merk het nu vooral in de kleine dingetjes. Als ik soms wat scherpe dingen zeg of zo in een preek of in de studie. Dan zijn er toch bepaalde mensen die daar aanstoot aan nemen, laat ik het zo zeggen. Maar het is natuurlijk niks vergeleken met wat Paulus heeft meegemaakt. En wat Stefanus heeft meegemaakt. En wat nu de christenen meemaken in al die vervolgde gebieden. Ik weet niet of jullie dat krantje ook hebben van Open Doors. Dat afgelopen twee maanden geleden kwam het bij ons door de deur. De top, 40 van de meest ernstige gebieden. Als wat christenvervolging betreft. Met Noord-Korea op één weer. Maar als je dat doorleest dan... Maar wij leven in het Westen. En het Westen is een heel andere tactiek van de Satan. En dat is de medianieten. Grapje. Dat is de media. Nee, dat zijn de misleidingen. En dat is de leer van de antichrist enzovoort. Dus de vele misleidingen, dat is hier een groot probleem. En in andere gebieden is het de brullende leeuw. Hè, die mensen vervolgt, de gevangenis gooit. De Heer Jezus heeft voorspeld. Ja. Verwondert u niet als de wereld u haat. Want ze hebben mij eerder dan jullie gehaat. Hè, dat is Johannes 15. Ja. In een tijd van verval zal de individuele mens Gods. De gelovige. Die wil leven tot de eer van de verworpen Heer. Dus die wil leven in Christus Jezus. Vervolgd worden. Ik heb daar een paar voorbeelden bij gezet. Bijvoorbeeld de eerste gemeente. In Handelingen 5. Dan krijgen we eerst die geweldige manifestatie van geestelijke kracht. Als Ananias en Safira dood neervallen. Nadat ze gelogen hebben over de opbrengst van hun eigen land. Gelijk daarna lees je over een vervolging. In Handelingen 5. Na het krachtige getuigenis van Stefanus. In hoofdstuk 7 van het Handelingenboek. Dan zien we gelijk in hoofdstuk 8 een vervolging. in de gemeente in Thessalonica, die het woord zo hadden aangenomen, was er gelijk een vervolging. We lezen het voortdurend in de Bijbel, dat gelovigen vervolgd werden. De Hebreeënbrief is er een voorbeeld van. En wij, anno 2017, uitsluiting, bespotting, minachting, geweld. Nou ja, vul maar in. Deze wereld, ik heb het ook zondag weer gezegd, deze wereld wil hem niet. Moet hem niet. Dus ze willen jou ook niet als jij in hem leeft. Als je iets van hem laat zien. Ze willen hem gewoon niet. En we leven dus in een wereld die vijandig is tegenover de Heer Jezus. Dat was toen zo en dat is nu nog zo. En veel mensen denken, we moeten evangeliseren en een beetje wereldse methoden gebruiken. Een beetje ja, laagdrempelig, dat het een beetje aantrekkelijk wordt gemaakt. Ik vraag me af of dat nou zo ja, helpt, ik weet het niet. Maar van de week zag ik een poster van een of ander event bij ons in Harderwijk. Een hemelsavondje uit. Ja, nou ja, dan zullen die mensen weer zeggen, ja nee, maar toch zijn er weer een paar tot geloof gekomen. Maar het is een wereld die hem niet wil. Dus moet je dan die methoden van de wereld gebruiken? Dat is een andere discussie, maar ik vind het altijd een moeilijke vraag. Vers 13. Dus Timotheus, je hebt mij nagevolgd. Je hebt echt stand gehouden. Terwijl toen al in de eerste gemeente het verval rap toenam. Hij waarschuwt hem. Hij zegt, je zult vervolgd worden, net als ik. En dan zegt hij in vers 13, tegenover die godvruchtige mensen, die godvrezende mensen, zullen boze mensen en bedriegers van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Ik denk dat in deze tijd de scheiding tussen godvruchtige gelovigen en boze naamchristenen steeds duidelijker zal worden. Want hij zegt, het zal van kwaad tot erger voortgaan, dus het wordt niet steeds beter of zo. Gods koninkrijk dat we op aarde gaan vestigen. Nee. Het zijn juist de individuele mensen. Philadelphia, u hebt kleine kracht. U hebt mijn naam bewaard. Mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Dat is denk ik wat we vandaag moeten verwachten. Nou. Boze mensen, dat betekent slechte mensen. Matthäus 5, vers 39, 1 Korinther 5, vers 13, waarin hij zegt, doe de boze uit uw midden weg, de slechte. Bedriegers betekent letterlijk tovenaars. Nou, ik ga er niet heel veel over zeggen, maar ik heb in mijn 12, 13 jaar van dit werk al ontzettend veel te maken gehad met bedriegers. Mensen die een soort betoverende macht schijnen te hebben. En met allerlei merkwaardige leringen komen. Zodra je daarmee bezig gaat, dan proef je een beetje de zuigkracht daarvan. Ik weet niet of je dat herkent hoor. Echt bedriegers in de gemeente. Deze mensen misleiden de gelovigen door ze een totaal ander object te geven dan de Heer Jezus zelf. De verheerlijkte Heer is onze enige bron en ook dat wat ons oog hè, moet zien, aanschouwen, ons hart, het oog van ons hart. Maar zij betoveren met een verkeerde leer. Zie Galaten 3 vers 1, wie heeft u betoverd? Hij zegt in Galaten 1 vers 6, hij zegt, het verbaast mij dat u zich zo snel, dat u zo snel bent overgegaan naar een ander evangelie. Zo snel, staat daar. Dat het geen evangelie is. Want als iemand anders, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie evangeliseert, staat er letterlijk, dan dat ik heb geëvangeliseerd, die is vervloekt. Nou, dat is nogal ernstige taal. Maar dat was toen ook al. 2 Thessalonicenzen 2. Laat u niet misleiden, hetzij door een woord, hetzij door een geest, hetzij door een brief, alsof die van ons was. Alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Ja? Ook weer misleiding. En Johannes, U hebt gehoord dat de antichrist komt. Zo zijn er nu al vele antichristen gekomen. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren van ons niet. En Johannes 4 vers 1. He, beproeft iedere geest of ze uit God is. Want er zijn vele, vele valse profeten uitgegaan in de wereld. 2 Petrus 2 vers 1. Zoals er valse profeten waren onder het volk, zo zullen er ook valse leraars zijn in de gemeente. Nou ja, de brief van Judas kennen jullie misschien ook wel een beetje. Er zijn vele mensen binnengeslopen in de gemeente. Die de genade van God veranderen in losbandigheid. Vele, ook weer vele bedriegers. Dat is de leer van het Nieuwe Testament. Nou, hoe kun je dan als gelovige stand houden? Daar gaat deze brief over. Terwijl zij misleiden, de duivel is de grote misleider. Hij misleidt de hele wereld, staat er in Openbaring 12, vers 9. Ik wil het toch even bijhalen, want volgens mij staat daar zelfs aardrijk. Ik denk het wel. Ja, het aardrijk, dat is koinonia, als ik het goed uit mijn hoofd heb. De slang die het hele aardrijk misleidt. Dat aardrijk, dat is... Dat woord wat ook gebruikt toen keizer Augustus dat aardrijk liet inschrijven, weet je wel. Toen Jozef en Maria erop uit moesten. En dat was de toenmalige Romeinse wereld. En je zou het gelijk kunnen stellen met het toekomstige herstelde Europa. En in Handelingen 17 staat... Even zien hoor. Ik moet even kijken, dat doe ik allemaal even uit mijn hoofd. In vers 6. Daar staat er dat er van Paulus wordt gezegd. Deze die het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen. En deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer. Dus dat is dat aardrijk onder het gezag van de keizer. Door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. En zij brachten de menigte en de stadbestuurders die dit hoorden in verwarring. Dus stadbestuurders, menigten, keizer, aardrijk. Dat kwam in verwarring, want ze waren misleid door de slang. En toen kwam er iemand die zei, ja, maar de Heer Jezus Christus is koning. Je moet de keizer niet heer noemen, maar hem. Ja. Wereld, maar het woordje aardrijk is denk ik net wat beter. En zo zijn er vandaag in de christenheid, in de gemeente, ook in evangelisch Nederland, bedriegers en boze mensen, slechte mensen. En ik krijg bijna wekelijks wel mails uit het hele land van mensen die morgenmiddag komt weer een meneer bij mij, die is helemaal ten einde raad is. Opgebrand in zijn gemeente omdat de voorganger een soort machtsbeleid voert waarin geen tegenspraak geduld wordt. Maar ja, gelovigen die hebben natuurlijk geleerd van ja, je moet niet uit je gemeente weggaan, want ja, je moet de minste zijn, je moet lief hebben enzovoort. Maar als deze man misleidt, en doet hij mijns inziens door dit soort dingen te zeggen, ja, wat moet je dan? Dat is moeilijk, hè? Goed. In onze westerse gemeenten zijn velen misleid. Wanneer ben je misleid? Als je hart en je richting van je leven niet meer gericht is op de Heer Jezus alleen. Hem alleen. Dat is echt belangrijk. Dus niet Christus plus de wet of Christus plus, noem eens wat. Joodse feesten of toestanden. Nee, hem alleen. Dat is het doel. Dat is ook waarom Paulus iedere keer daar weer op hamert. En er komt weer maar jij. Ja, het is ook een hele moeilijke taak natuurlijk. Maar jij, En dit is een superbelangrijk vers. Want zelfs Timotheus, dus let op, die dus in vers 10 wordt geprezen. Nou, je hebt nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn liefde, mijn enzovoort. Zegt hij hier, blijf bij wat je geleerd is. Het is nooit vanzelfsprekend dat je tot het einde van je geloofsweg blijft bij wat je geleerd is. Iedereen loopt gevaar afgetrokken te worden van de Heer Jezus. 2 Korinthe 11. Ik heb ooit eens een hele avond over die verzen gesproken. Omdat dit zo ontzettend de kern weergeeft van wat misleiding is. Dus blijf bij wat je geleerd is. 2 Korinthe 11. Vers 2. Heb je? Ik heb dat heel vaak geciteerd, dit stukje. Want ik ben naijverig over u met een naijver van God. Zie, dus zijn motief was dat hij was als het ware gebrand erop dat die gemeente, die Corinthiërs, op de goede weg bleef. Het was een naijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd, zie, aan één man. Als je verloofd bent, dan zijn je gedachten en je motieven op die ene gericht. Want je gaat daarmee trouwen. Het is nog niet zover, maar je bent helemaal bezig in die verloving om je gereed te maken daarvoor. Om u als een reine maagd voor Christus te stellen, dat is het doel. Maar, en dan komt dus die misleiding. Ik vrees dat wellicht, zoals de slang even verleidde door haar sluwheid, uw gedachten, en nou heb je het hier heel duidelijk beschreven, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid jegens Christus. De eenvoudigheid. Je hart eenvoudig aan hem verbonden. Wat doet een misleider? Die plaatst iets tussen jou en de Heer Jezus. Twee weken geleden kwam ik in de supermarkt een buurman van mij tegen. Die zit al jaren in de evangelische gemeente. Een evangelische gemeente. Met een bosje bloemen. Ik zeg, joh, is je vrouw jarig? Nee, hij zegt, ik vier de Sabbat vanavond. Ik zeg, hè? Hoezo dan? Ja, dat doen we al een paar jaar. Elke week koop ik bloemen. En dan. Ik zeg, kerel, zeg ik. Waarom doe je dat? Je weet toch dat je, als je dat doet, dat je Christus zult verliezen? Nee, natuurlijk niet. Hij zei, het gaat altijd om Jezus. Maar goed. Ik zei, toevallig ga ik morgen over Colossense 2 spreken. En dan zeg ik, laat niemand u de prijs doen missen. En laat u niet oordeel inzagen. Nou ja, de Sabbaten of een feestdag of nou ja, noem het maar op. Hè. Het Joodse denken en het Joodse gebruik, dat leidt altijd af van de Heer Jezus. Ja, nee, maar ik ken alle argumenten wel. Maar dat is wat hier, waar het hier om gaat. Het begint klein. Uiteindelijk zul je merken dat je niet meer echt 100% met hem bezig bent. In je geloofsleven. Dus zegt hij hier, blijf wat je geleerd. Blijf in wat je geleerd hebt. En waarvan je volkomen overtuigd bent. Ja? Houd vast wat je hebt, zegt Openbaring 2 vers 25. Dat volkomen overtuigd, dat heb ik mij laten vertellen, is Grieks pisto. Dat betekent, dat komt van pistis, dat is geloof. En de gezonde leer, die is ons geleerd in het geloof. Dus waarvan je volkomen overtuigd bent in het geloof. Ik ben ooit ook eens van het pad afgeraakt. Ik heb ooit eens in de Renningsark een preek gehouden hier. Volgens mij was jij er niet, Henk. Maar jouw vader was er wel. En die zat helemaal achterin. Daar zo. En het ging een beetje in de trant van Matthäus 10, weet je wel. Dat uitzenden, genees de zieken, wek de doden op enzovoort. Dat was dan ook allemaal voor de gemeente. En hij zat een beetje zo. Nou, Hij ging maar niet gelijk de grond gelijk maken of zo. Maar hij heeft er wel iets van gezegd. Op een hele rustige manier. Als hij dat al kon. Hè. Maar ik ben ook ooit met hele andere dingen bezig geweest. En gelukkig weer teruggekomen bij wat ik geleerd had. Ja? En dan staat er ook nog. Hij heeft dus twee hulpmiddelen. Weet van wie je het hebt geleerd. Erken de Heilige Schrift. Dat is het volgende vers. Nou, weet van wie je het hebt geleerd. In het geval van Timotheus was dat zijn moeder, zijn grootmoeder. De broeders in Handelingen 16, waar hij een goed getuigenis van had. En Paulus uiteraard. Maar ik kan een hele lijst noemen van mensen die mij hebben geleerd. Misschien jullie ook wel. Huh? Maar het kan er nooit één zijn. Dat woordje wie is hier meervoud. Er moeten altijd verschillende mensen zijn die je leren in de waarheid. Je kunt niet één leraar hebben, want dat is ongezond. Huh? Dominee wie?
Mieters.
Hij leeft al niet meer.
Ach, was dat de goeie?
Ja.
Ja. Nou, dat is fijn. Oh ja. Oké. Okay. Nee, ik was vroeger ook lid van het zoeklicht. Je hebt gewoon Fijke te Vel, dat soort mensen allemaal. Ik heb ooit een boek geschreven over de wantoestanden in evangelische kringen. Toen heb ik al die mensen bezocht, 10 of 12 van die gasten. Dan ging ik altijd heen en dan hadden we gesprekken. En dan weer naar die mensen die mij al die dingen hadden geleerd, hè. Allemaal maar thuis bezoeken. Om daar eens wat van gedachten over te wisselen. Maar goed. Weet van wie je het geleerd hebt. En het tweede is. Ken de Heilige Geschriften. Dan mag je weer op het balkje drukken. En die kunnen je wijs maken tot behoudenis. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Hier staat Heilige Geschriften. Ta hiera grammata. En het volgende vers is schrift, dat is grafe, dat is wat anders. Dat is grammata zijn meer de schriften. En schrift, grafe is meer het schriftwoord. De schriften, de verzameling van geschriften. Het Oude Testament in de tijd van Timotheus. Maar het is heel bijzonder dat in 1 Timotheus 5 vers 18 Paulus een gedeelte uit het Lucas-evangelie citeert, Lucas 10 vers 17, dat hij schrift noemt, dus de evangelie, dat evangelie werd schrift genoemd door Paulus, en dat Petrus de brieven van Paulus ook schrift noemt in 2 Petrus 3 vers 16. Dus dat is heel bijzonder, dat toen al dat gezag van die woorden werd erkend. Ja? Maar van jongs af aan, mensen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk. Dat in gemeentes, en dus ook hier, de kinderen en de tieners met Gods woord in aanraking komen. Een stukje uit hun hoofd leren. Maar in ieder geval die heilige schriften van jongs af aan kennen. Wij lezen dus met Ella ook de kleuterbijbel. Elke avond als ze gaat slapen. En ze wordt natuurlijk steeds groter. En dat is wel grappig hoe ze daar dan op reageert. Maar neem aan dat jullie dat met je kinderen ook allemaal gedaan hebben. Dat van jongs af aan. Hè, dat is een zaad wat geplant wordt. Gods woord is bijzonder. Gods woord is in deze brief het hulpmiddel voor de gelovigen in deze moeilijke tijd. En hij zegt dus. Die kunnen je wijsmaken tot behoudenis. Dat is niet het eeuwige leven of zo. Maar dat betekent het einde van jouw geloofsreis. Zoals Paulus in hoofdstuk 4 zegt. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop geëindigd. En om nou helemaal in je geloofsleven tot het einde toe die leer vast te houden. Die heilige schriften te kennen. Zodat je niet afdwaalt. Dat je niet een ander object in je hart koestert dan de Heer Jezus. Ja, dat is nogal een strijd. Dat is de strijd van het geloof, denk ik. Hè? De juiste keuzes maken. En het volgende vers zegt. Alle schrift, dat is een van de bekendste teksten in de Bijbel over de schrift, is door God ingegeven. Let even op de NBG-vertaling, de middelste. Daar staat elk van God ingegeven schriftwoord.
Christus staat ook
andere. Ja, dat suggereert dat er ook andere woorden zijn. Maar dat is dus niet goed vertaald. De juiste vertaling is de onderste en de bovenste. Alle schrift. En grafee betekent dus het woord. De woorden van de schrift. Die zijn ingeademd, staat er letterlijk, theopneustos. En dat betekent letterlijk dus God geademd, geblazen. De schrijvers waren niet geïnspireerd, maar de woorden die ze schreven. De grafee. Toen ik hier voor het eerst was in de Renningsark en ik die jaren nog in de kerk was, toen, dat is heel merkwaardig. Toen vond ik de Bijbel totaal niet interessant. Ik maakte een keuze voor de Heer Jezus op 30 november 1993. Ik kwam tot geloof. Ik beleed mijn zonden eigenlijk. Ik zag dat ik totaal onwaardig was om voor God te bestaan. En vanaf die avond, bijna in een minuut denk ik, was het voor mij helder, dit is Gods woord. Elk woord is goddelijk geïnspireerd. En de ene week zat ik nog met mijn vrienden te discussiëren van wat een onzin allemaal. En je gelooft het toch niet dat de engelen bestaan. En die week daarna was het van, ja, het staat geschreven, dus is het zo. Heel bijzonder. Echt, ja, ik heb ook dat als iets heel aparts ervaren. En mijn Bijbel, die heb ik ook toen helemaal stuk gelezen, onderstreept. En nou, want dit is Gods woord. Staat hier ook, hè? Maar het is niet alleen ingegeven door God, maar het is ook met een doel gegeven. Zodat we leren. Ja, weer het eerste. In de tijd van afval en verval. Maar het weerlegt ook. Het stelt aan de kaak. Dat is weer hetzelfde woord als in Efeze 5 vers 11. Het geldt voor ons innerlijke motieven, als ook voor de verkeerde leerling om ons heen. Het weerlegt. 2 Timotheüs 4... Wees paraat, gelegen en ongeleden, weerleg. Vorige week had ik een meneer, die stuurde mij een mail. Hij zegt, ja, beste broeder, groeten van puntje puntje. Ik wil graag weten hoe iemand wedergeboren wordt. Ik dacht, oké. Dus ik antwoord zo goed mogelijk. Toen dacht ik, laat ik wel die naam, ken ik ergens van. Dus laat ik eens eventjes gaan zoeken in mijn mailbox. Hè. En ja, daar stond hij. Van 3 jaar geleden. En had hij diezelfde vraag gesteld. Maar had hij er zelf ook even bijgezet. Toen ik had geantwoord van. Nee, maar je moet ook gedoopt zijn. Anders ben je niet wedergeboren. Dus die man is alleen maar daarmee bezig. Om mensen daarmee lastig te vallen. Ik had toen ook gezegd. Van, wat is nou eigenlijk je bedoeling daarmee? Die kent mij helemaal niet. En hij heeft vervolgens. Toen ik dit ontdekte. En hem daar een antwoord op had gestuurd. Heeft hij me echt. Ik denk 2 dagen bestookt met teksten gewoon. Je bent niet wedergeboren als je niet gedoopt bent. Nou, dat is natuurlijk totale onzin. Sorry dat ik het even zo zeg. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 3 tegen Nicodemus. Als jij niet wedergeboren bent door water en geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En de christelijke waterdoop bestond niet eens. Terwijl hij tegen hem zegt, je bent de leraar van Israël, je weet deze dingen niet. Nou, het had niets met de doop te maken. Maar het was al iets van Ezekiel 36. Dus het weerlegt. Ik heb hem ook geprobeerd te weerleggen, maar had niet zoveel effect, helaas. Maar Gods woord weerlegt ook onze eigen motieven.
Maar het is wel dat er ook hier heel veel mensen zeggen van, ik ben wedergeboren, maar ik laat me niet open.
Dat is een ander verhaal. Dat is andersom.
Ja, precies.
Ja.
Precies.
Dat is jammer. Want de doop heeft wel een hele belangrijke functie. Niet voor je eeuwige behoud, maar wel voor je navolging op deze wereld.
Ja.
En daarom komt er in het boek Handelingen ook zoveel voor. Hè? Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En hij zei natuurlijk ook van, die tekst kwam natuurlijk mee met Handelingen 22 van Paulus. Dat hij zich moest laten dopen tot vergeving van zonde, zie je wel. Maar daar gaat het natuurlijk puur om iets uiterlijks. Hij moest uitstappen als vervolger van de gemeente. Moest hij zichtbaar op een ander gebied komen. Hij moest zichzelf begraven met Christus. Tot vergeving van zonde. Dat iedereen kon zien, deze man heeft echt een keuze gemaakt voor hem. Zo zie ik dat En als mensen zich niet laten dopen, zeg ik altijd, ben je ook geen discipel. Ja, maak alle volk tot mijn discipelen door hen te dopen en door hen te leren. Maar goed, ik moet niet overal hardop zeggen, want dan... Ik heb het ook een keer in de Omega 3 een avond overgehouden en er is ontzettend veel gedoe over geweest, heb ik later begrepen. Dat de mensen zelfs niet meer willen komen.
Zondag was hij er weer.
Was hij er weer?
Ja.
Oké. Okay. Maar denk ik van ja.
Dat had een oorzaak.
Oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, je wilt toch ook met hem begraven worden als je hem leert kennen in de doop, of niet?
Ja.
Nou goed, daar gaan we vanavond niet al te lang over door. Het verbetert, letterlijk tot, het zet dingen recht. Wat scheef is, nou ja, er is nogal wat scheef. Dat wordt rechtgezet door het woord van God. En ik vind het het allermooiste wat er is om Gods woord te bestuderen. Het is, ja, ik kan het niet goed uitleggen hoe rijk dat is, hoeveel variatie erin zit, hoe diep het elke keer weer gaat. Hè? Het verbetert. En het onderwijs in de gerechtigheid. En dat vind ik echt zo belangrijk, want dat is het allergrootste doel van God met de wedergeboren mens. Wees heilig. Leef rechtvaardig. Dat is een van mijn favoriete teksten, 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Dit wil God, dubbele punt, uw heiliging. Nou, en al dat gepraat over God wil dat je geneest en zo, dat staat nergens. Maar hij wil wel je heiliging. Dat is één, dat is het belangrijkste. Gerechtigheid, waarheid. Dus, te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Yes. Opdat de mens Gods, en dat is Timotheus, dat zijn wij hopelijk, mensen die in de reddingsark komen en die willen eigenlijk leven zoals hij heeft geleefd, die zeggen van ja, maar ik wil niet meegaan met dat verval. Dat zijn de mensen Gods. Dat werd gebruikt voor profeten in het Oude Testament, die uitdrukking heb ik er ook bijgezet. Je kunt er drie teksten over naspeuren. Mozes, Deuteronomium 33 vers 1, de mens Gods, de man Gods. Maar vandaag is iedereen die Gods woord als gezag heeft en die zijn geweten onder dat woord stelt, dat is een mens Gods. Je hoeft niet gelijk volmaakt te zijn, maar als je godvruchtig wil leven, dan ben je een mens Gods. En dan zegt hij, dan ben je volkomen. Dat is hier niet volwassen, zoals in Colossense en in Korinthe, maar hier betekent het toegerust als dienstknecht, als iemand die dient in dat leven met de Heer Jezus. Tot alle goed werk staat er ook gelijk achter, hè? Dus waar hebben wij ons hulpmiddel? In Gods woord. Juist in 2 Timotheus, Gods woord. Wat zegt Petrus als hij het gaat hebben over valse leraars in 2 Petrus? Zegt hij, we hebben het profetische woord, des te vaster. Laten wij daarop acht geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Duistere plaats, verval, afval, misleiding. Het is de realiteit. En daarom is het ook zo jammer dat er zo weinig aandacht meer is voor gewoon studie in de Bijbel en het woord van God. En ik weet wel dat iedereen druk is en dat we allemaal onze verplichtingen hebben. Maar ik weet ook dat het een van Satans methoden is om ons helemaal vol te boeken met van alles en nog wat. Tegenwoordig kun je ook al snapchatten en je kunt skypen en je kunt van alles doen op je scherm. Maar studie van Gods woord, nauwkeurig studeren, ja, dat is omdat de mens Gods volkomen is. Dat betekent niet elke dag even een tekstje lezen. Want dat is niet voldoende. Het moet echt graven in die schatten zijn van Gods woord. Dat is ook niet altijd makkelijk. Maar zo ben je wel tot alle goed werk ten volle toegerust. En dat wens ik jullie toe. En mezelf. En de volgende keer hopen we dan het vierde hoofdstuk te behandelen. En we laten het hierbij vanavond.